Het nabije Westen is een zo goed als wekelijkse rubriek in redactietijd, waarin met een niet al te objectieve blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit de actualiteit gekeken wordt. Een beperkt aantal onderwerpen, maar daarom nog niet per se de belangrijkste. Daarnaast kunnen ook opvallende uitspraken al eens aan bod komen. Disclaimer: de commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Het nabije Westen van 16 juli 2022, waarin ook deze keer weinig te lachen valt. Dit hebben we onder meer vorige week gemist. Zowel de oude als de nieuwe PFAS-verbindingen, de zogenaamde Forever Chemicals, zijn zowat over heel Vlaanderen verspreid. 90% van de meetputten met ondiep water die de Vlaamse Milieumaatschappij onderzocht, zijn erdoor vervuild. Dat meldde de Standaard en allicht nog wel wat andere media. De vervuiling is, niet onverwacht, het grootst in de provincie Antwerpen. Daar is in elk meetpunt vervuiling vastgesteld. Over heel Vlaanderen zijn slechts 12% van de onderzochte putten vrij van PFAS. Als blijkt dat de vervuiling zo ver van de bekende bron 3M in Zwijndrecht wordt vastgesteld, lijkt het aannemelijk dat al die vervuiling niet alleen door 3M is veroorzaakt. Het zou op zijn minst wel tot nadenken moeten stemmen en tot actie aanzetten. Maar zoals we gewoon zijn, wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij gesteld dat er geen acuut gevaar is. In het zog daarvan heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt met de vervuiler 3M. Een akkoord met een open einde, zo wordt gesteld. Volgens het principe de vervuiler betaalt, zal het bedrijf 571 miljoen euro betalen voor de sanering van de vervuilde grond. Daarvan zal zo'n 250 miljoen dienen voor de sanering van de omgeving van de fabriek, de tuinen van de bewoners en de verontreinigde Palingbeek. 3M heeft zich lang verzet en spande enkele keren rechtszaken in tegen de Vlaamse overheid. Nu zou 3M zijn aansprakelijkheid en zijn saneringsplicht erkennen. Het bedrag dat het bedrijf zal moeten investeren in de sanering is volgens Suel de Mier gebaseerd op berekeningen van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM, die daarbij uitging van het worst case scenario. Dat open einde waarvan sprake zou dan slaan op de mogelijkheid dat het saneringgebied groter zal blijken te zijn dan verwacht. Als dat zo zou zijn, dan moet er opnieuw met 3M gepraat worden. Maar het zal nog wel even duren voor we zover zijn. En of de bereidheid van 3M dan nog even groot zal zijn, zullen we dan wel zien. Nog iets anders in verband met de overeenkomst met de chemiereus. De 250 miljoen euro voor rechtstreekse saneringswerken en 100 miljoen euro boete zijn voor het bedrijf fiscaal aftrekbare kosten. Het bedrijf kan die dus in mindering brengen van zijn winst en daardoor dus minder belastingen betalen. Het tarief van de vennootschapsbelasting in België bedraagt momenteel 25%. Dat betekent dus dat een kwart van de kostprijs van die sanering op de kap van de belastingbetaler terechtkomt. U kan dat erg vinden, maar zo werkt het fiscaal recht. De kosten voor milieusanering zijn een aftrekbare beroepskost. Wat ook betekent dat als 3M verlies zou maken en dus geen belastingen betaalt, dit bedrag mee verhuist naar de volgende jaren tot er winst gemaakt wordt en dan van de winst kan worden afgetrokken. Zelfs de inkomsten uit illegale activiteiten zijn belastbaar en dus is de aftrekbaarheid van gemaakte kosten een logisch gevolg. Een betwisting bij de rechtbank maakt weinig kans. Of een herziening van de wetgeving mogelijk is, is ook niet duidelijk. Terwijl het toch nogal tegen de borst stuit dat illegale of door misdaad verkregen winsten niet helemaal geconfiskeerd worden met nog een fikse boete erbovenop. O ja, voor we het vergeten, dankzij onze transparante bevoegdheidsverdeling, veroorzaakt door steeds weer nieuwe staatshervormingen, komt de belastingvermindering voor het bedrijf ten laste van de federale overheid, maar de schadevergoeding spijst de Vlaamse kas. Als dat niet logisch is. Omdat het in de politiek meestal slecht vooruit gaat, een slakkengangetje daar geeft al gauw de indruk van de snelheid van een racecircuit, blijven een aantal problemen met de regelmaat van een klok terugkomen. Voor deze rubriek is dat niet echt interessant, maar we moeten het ermee doen. En dit hebben we bijvoorbeeld de vorige week ook nog gemist. In Vlaanderen, en excuseer ons dat we het zo beperkt houden, maar er wordt in onze pers nog nauwelijks over België in zijn geheel bericht, waardoor op termijn stilaan de interesse voor het andere landsgedeelte, dat tot nader order nog altijd deel uitmaakt van ons land, is weggezakt. Zo er al geen sprake is van een totale desinteresse, altijd opnieuw aangewakkerd door separatistische partijen als VB, veel beloven zeker de verkeerde dingen, en N-VA niets voor anderen, waardoor Vlaanderen voor sommige lieden zowat het absolute middelpunt van het heelal is geworden, waar zonder niets meer kan bestaan en waar de eigen navel een nog absoluter middelpunt is waar alles rond draait. In dat Vlaanderen dus, dat, als je de gezwollen retoriek mag geloven die deze dagen onze media teistert, excelleert op alle mogelijke vlakken, maar daarom nog niet in de juiste richting. In dat Vlaanderen dus excelleert in elk geval al het aantal faillissementen. Het stijgt overal, maar nergens zo sterk als in de provincie Antwerpen, met daarin de zelfverklaarde metropool, also known as het provincienest Antwerpen. Iets minder excelleert het op gebied van onderwijs, het bestrijden van armoede, een evenwichtige inning van belastingen, het bestrijden van fraude, behalve van sociale fraude van mensen die al niets hebben, van bescherming van het milieu, het aan banden leggen van het verkeer, het klantvriendelijk en stipt maken van het openbaar vervoer, en zo zou je nog een tijdje kunnen doorgaan. Vlaanderen excelleert dan weer wel in wachtlijsten allerhande. Die zwellen in snel tempo aan, evenals het aantal koterijen voor belastingaftrek en de armoede. En dit was niet van vorige week, maar zeer nadrukkelijk aanwezig deze week, de Vlaams Nationale Feestdag. Het is dan ook geen wonder dat uitgesproken vandaag, en dat was dus op 11 juli, de excellenties toeteren dat ze nog meer zelfbestuur willen, omdat ze wat ze zelf doen ook zelf veel beter naar de kloten kunnen helpen. Vlaanderen bestaat niet eens, het is een begoocheling, een fata morgana, een luchtspiegeling. Maar dan wel eentje die de burger heel veel geld kost. Soms moeten we heel wat moeite doen om berichten te begrijpen en dan nog lukt het soms niet. Zoals in het volgende bericht waarin we terugkomen op die faillissementen waar we het daarnet al over hadden. En let nu vooral goed op. In de provincie Antwerpen ging er in de eerste jaarhelft 1165 bedrijven op de fles. Het hoogste aantal ooit voor de eerste 6 maanden. En ruim meer dan het dubbele in dezelfde periode van vorig jaar. Maar vorig jaar was door de nog geldende beperkingen door corona natuurlijk niet echt een doorsneejaar. Klonk dat al alarmerend, dan is aan het volgende niet echt een touw vast te knopen. Volgens een artikel in de Standaard gingen in de eerste helft van dit jaar in heel België 5.139 bedrijven over de kop. 56% meer dan vorig jaar, een coronajaar dus. Maar troost u, het jaar 2013 was nog rampzaliger met een record van 6.187 faillissementen in de eerste jaarhelft. Of we dat erg moeten vinden? Als we dat artikel als basis nemen, eigenlijk niet. Ook al lijkt het in de krant alsof het nog nooit zo erg is geweest. Terwijl de volgende zin dan weer het tegenovergestelde suggereert. We citeren letterlijk. De afgelopen 10 jaar lag het cijfer maar 2 keer lager dan dit jaar. En dat was in de coronajaren 2020 en 2021. Verstaan we dat goed? Want dat zou dan willen zeggen dat er eigenlijk niets is om je zorgen over te maken. Buiten de 2 coronajaren waren de cijfers in de 10 voorgaande jaren nog hoger dan dit jaar. Of met andere woorden, het aantal faillissementen lag buiten de coronajaren in de voorbije 10 jaar telkens hoger dan dit jaar. Klopt dat? Of is dit onzorgvuldig geformuleerd of gewoon fout? Wat nu precies bedoeld wordt, is niet echt duidelijk. En wat hoorden we vandaag 11 juli in de Vlaamse media op de VRT? Dat de Vlaamse feestdag gevierd wordt in het stadhuis van Brussel, de Vlaamse hoofdstad. Dat zou dan moeten illustreren dat Vlaanderen Brussel niet loslaat. Tenminste, dat wordt zo door Vlaamse excellentie rondgetoeterd. Alsof Vlaanderen, als het erop aankomt, daar veel over te zeggen zal hebben. En of Brussel niet vooral en in de eerste plaats de Belgische en de Europese hoofdstad is. Navelstaderige en geestige Vlaamse politici, vol van zichzelf en vol eigendunk. In de morgen lezen we dan weer Bart de Wever van N-VA ziet het somber in voor 2024. Er zal geen regeringsvorming mogelijk zijn en voegde hij eraan toe, dus is het enige antwoord confederalisme. Hoezo somber? Was confederalisme dan toch niet zijn droom? Tom van Grieken noemde confederalisme dan weer de grootste politieke leugen van de afgelopen 10 jaar, waarop de Wever radicaal rechts in Vlaanderen de grootste politieke leugen van de voorbije 100 jaar noemde. Ruzie in het Vlaamse nationalistische straatje? Of gewoon een nummertje dat wordt opgevoerd om de burgerkiezer zand in de ogen te strooien? Maar de verdwazing slaat wel toe bij de Wever. Hij zegt immers ook dat het aan de Vlaamse kiezer is om te bepalen wie dit land zal besturen. Als we hem goed begrijpen, dan heeft de Waalse of Brusselse kiezer daar dus geen stem in. De Wever leeft dus blijkbaar, een beetje voorbarig toch, al in zijn confederalistisch land. Of gaat hij ervan uit dat Vlaanderen al een apart land is? Hoe dan ook, als je goed naar de verschillende commentaren luistert, dan is het absoluut niet uitgesloten dat het Vlaams Belang en N-VA samen voor de grote clash gaan als ze bij de volgende verkiezingen samen een meerderheid zouden halen. Sommige uitspraken illustreren ten overvloede iemands intelligentie of gebrek eraan. In de afspraak relativeerde staatssecretaris Mathieu Michel het belang van familiale relaties in de politiek op deze manier. Mijn neef is beenhouwer, zijn vader ook en zijn grootvader. Een neef is natuurlijk wel al iets verdere familie. Dan heeft hij dus wellicht bewust zijn eigen vader Louis Michel en zijn eigen broer Charles Michel vergeten. Of is hij misschien geen zoon van zijn vader? De stad Brussel hanteert rare tarieven voor een naamsverandering. Op de website lezen we het volgende over hun tarieven. De kostprijs van de procedure bedraagt €490 per persoon. Niet echt een koopje, maar de administratieve waterhoofden waar we in dit land mee te maken hebben, zullen daar wel voor iets tussen zitten. Maar we moeten zeggen zoals het is, het kan ook wel voor minder. De stad Brussel kan namelijk dat bedrag eventueel verminderen tot €49 voor verschillende categorieën of zelfs gratis voor weer andere categorieën. We pikken er eentje uit de eerste groep die ons wat vreemd in de oren klinkt. Als de naam een buitenlandse klank heeft, dan kan het voor €49. Vraag: maar wat is eigenlijk het probleem met een naam met een buitenlandse klank? Is zo'n naam te moeilijk voor de doorsnee Belg of wil men mensen met zo'n buitenlands klinkende naam een duwtje in de rug geven om hun naam te veranderen in een meer tussen twee haakjes aanvaardbaar klinkende Belgische naam? Of kan men in het algemeen niet goed overweg met een vreemd klinkende naam, waardoor de drager ervan gemakkelijker het slachtoffer van racisme zou kunnen worden? Als dat zo is, dan kan daar beter iets aan gedaan worden dan mensen voor een tussen aanhalingstekens prikje hun naam te laten veranderen. My name is Chicky, 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 Chicky. My name is Cha-Cha, clap, clap, cha-cha-cha. Chicky, 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 clap, clap, cha-cha-cha. Chicky, 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 clap, clap, cha-cha-cha.
My name is Bom Bom, Bom Bom.
My name is Cha-Cha, Chicky Cha-Cha,
boom boom,
Chicky Cha-Cha,
boom boom,
Chicky Cha-Cha,
boom boom,
clap clap, Cha-Cha-Cha.
My name is Lala,
la 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 la.
My name is Chicky Chicky Chicky. My name is clap clap, Cha-Cha-Cha.
My name is boom boom boom,
Chicky Cha-Cha,
boom boom.
Wat zijn wij heden blij. Want bij de onderhandelingen over de pensioenhervorming is er blijkbaar een consensus voor het verhogen van het minimumpensioen tot €1500 per maand. Een voorstel dat PvdA-PTB jaren geleden al deed en dat toen werd weggewuifd, zo niet weggelachen. Maar waarmee de meeste partijen nu akkoord gaan. Er was al een concreet voorstel in aanloop naar de verkiezingen in mei 2019, nu ruim 3 jaar geleden. Er waren nog wel discussies over bruto of netto en zo meer. En er waren nog onzekerheden over hoeveel jaren men moest gewerkt hebben en wat daar dan onder verstaan moest worden. En wat te doen met de verschillende pensioenstelsels. Verder gold dat bedrag, herstel gold niet dat bedrag, maar richting dat bedrag van 1500 euro, uiteraard alleen voor volledige loopbanen. Maar kom, laten we dat even vergeten. Het leek zo goed als in kannen en kruiken. De goedkeuring daarvan zal dus gewoon een formaliteit zijn. Los dus van alle losse eindjes, en dat zijn er toch nog heel wat. Dat merken we nu wel aan de besprekingen. Maar als men die lang genoeg rekt, dan is door de indexaanpassingen die 1500 euro voor de meeste al bereikt, en dan hebben we dus nog niets gewonnen. Inmiddels heeft de inflatie immers de voorbije 12 maanden het leven 10% duurder gemaakt. En als we die inflatie sinds 2019 doorrekenen, dan komen we al dicht bij de 15%. En dan houden we nog geen rekening met de twee indexverhogingen dit jaar en die in maart volgend jaar wordt verwacht. Wat het daarna wordt, is nu nog niet te voorzien. We kunnen er dus van uitgaan dat die 1500 euro moet verhoogd worden met ongeveer 20% om min of meer welvaartvast genoemd te kunnen worden. En dan gaat het dus over 1800 euro. Maar daar zul je niemand over horen, behalve misschien de PvdA-PTB. De mantra om het af te ketsen? Er is geen geld. Bij nader inzien zijn wij daarom heden toch wat minder blij. Kom aan, makers, actie vereist. Open deuren intrappen, dat kunnen we goed, maar helpen doet het niet. Dat huurders, en dat zijn toch vaak mensen die het niet zo breed hebben, dikwijls de klos zijn, is zo'n open deur die wij al eens graag willen intrappen. Het nadeel van zo'n open deur is dat je ze niet meer kan of hoeft in te trappen, maar ook dat men je niet meer hoort. Onze politici zijn ook nog eens hardhorig, niet geïnteresseerd of ze verfoeien de zogenaamd lagere klasse, al zullen ze dat nooit hardop zeggen. Huurders betalen zich blauw aan huur. In nieuwbouwappartementen liggen de huurprijzen rond de 1000 euro of meer, kosten niet inbegrepen. Voor huizen ligt de gemiddelde huurprijs rond de 850 euro. En nog steeds, en nu zelfs sterk, stijgend. Maar in dat gemiddelde zitten dus wel ook de sociale huurwoningen. Veel huurwoningen zijn niet energiezuinig en eigenaars zijn niet geneigd om veel te investeren om ze energiezuiniger te maken, omdat zij zelf daar niet direct voordeel uit halen. Huurders die zo'n woning huren betalen extra veel aan energie, zijn extra kwetsbaar door de stijgende energiekosten en de huurprijs stijgt elk jaar met de index. Dat is dus dubbelop. Mensen met een laag inkomen die toch een eigen woning bezitten die slecht geïsoleerd is, hebben geen geld om te renoveren. Premies die de overheid geeft om het renoveren te stimuleren, gaan meestal naar degenen die het niet nodig hebben en voor degenen die ze het hardst nodig hebben, is de drempel te hoog. Hier en daar gaan er gelukkig wel stemmen op om daar iets aan te doen. Maar het vordert niet. Dat slakkengangetje in de politiek waar we het daar straks al over hadden, weet je wel. Naast andere oplossingen is de index niet in procenten, maar in centen betalen een deeltje van de oplossing. Een deeltje maar. Iemand die 2000 euro per maand verdient en 2% indexverhoging krijgt, ziet zijn maandelijks inkomen stijgen met 40 euro. Iemand die 5000 euro per maand verdient, krijgt er 100 euro per maand bij. Voor beide kost een brood evenveel. En nog iets dat blijkbaar niet wil doordringen, als iemand met een te laag inkomen er wat meer bij krijgt, dan kan hij ook meer uitgeven. Dat geld wordt allicht niet opgepot, maar vloeit terug naar de economie. Waarop wacht de overheid eigenlijk? Die oplossing kan snel ingevoerd worden, tenzij Jean-Louis Boucher zo'n oplossing bij voorbaat zou afschieten, en die kans is groot, of dat een of andere excellentie vindt dat die arme sukkels maar wat harder moeten werken. We hebben het er in andere programma's wel eens vaker over gehad. Maar omdat het een bewust gecreëerde misvatting is, willen we dat hier graag nog eens rechtzetten. Het klopt dus niet dat onze sociale zekerheid dreigt failliet te gaan of dat al is. Matthias Somers, wetenschappelijk medewerker van Denktank Minerva, brengt het allemaal nog eens klaar en helder. Hij baseert zich daarvoor op gegevens van een onverdachte bron, de Nationale Bank van België. Uit een rapport van de Nationale Bank blijkt onder meer dat de sociale zekerheid in België minder kost dan in onze buurlanden. Toch liggen onze overheidsuitgaven een stuk hoger dan in Frankrijk, Duitsland of Nederland. En hoe komt dat? Volgens dezelfde Nationale Bank, en dat zal velen verrassen, geeft België substantieel meer uit aan loonsubsidies dan de ons omringende landen. De sociale zekerheid, de federale overheid en de regio's springen allen in meer of mindere mate privébedrijven bij om de lonen van hun werknemers te betalen. België subsidieert met andere woorden bedrijven door een deel van de loonkost voor de bedrijven via allerlei subsidiemechanismes te verminderen. Hallucinant is het verschil met Duitsland. Ons land besteedt verhoudingsgewijs liefst 60 keer meer aan loonsubsidies dan Duitsland. Die torenhoge loonsubsidies, schrijft Matthias Somers, zijn minstens ten dele een antwoord op de hogere loonkosten in België. Omdat een uur arbeid gemiddeld meer kost aan een bedrijf in België dan aan een bedrijf in een van de ons omringende landen, tenminste als we abstractie maken van de hogere arbeidsproductiviteit, een uur arbeid levert hier ook meer op, maar dus daardoor neemt de overheid een belangrijk deel van die loonkost op zich. Niet door de globale belastingdruk te verlagen, wel door in allerlei uitzonderingsregimes, vrijstellingen en andere specifieke maatregelen te voorzien die ons systeem tot een doolhof maken en die boekhoudkundig ingeschreven staan als overheidsuitgaven en dus de belastingdruk hoog houden. Een argument om te onthouden als de overheid nog eens begint te piepen over de tekorten in de sociale zekerheid. Zoal de Mier laat regelmatig van zich horen als het over het milieu en de klimaatopwarming gaat. Nu pleit ze ervoor om de reactor van Doel 3 ook maar open te houden, want nood breekt wet. Vanzelfsprekend weigert Engie dat, omdat het onmogelijk zou zijn om praktische en veiligheidsredenen en omdat de wet op de kernuitstap dat niet toelaat. Doel 3 zou zelfs al op 23 september sluiten in plaats van op 30 september, omdat de brandstof van de reactor tegen dan uitgeput zal zijn. Ik kan uiteraard niet spreken in naam van de redactie of van iemand anders, maar tegelijk verdenk ik Engie ervan om de prijs voor haar aandeel in de energiebevoorrading te willen opdrijven. Versta me niet verkeerd, ik ben niet zo'n fan van kernenergie. Er zijn nog te veel onopgeloste problemen met het nucleaire afval en als er iets fout gaat in zo'n centrale, dan gaat het meestal ook goed fout. En voor de levering van uranium zijn we nog te veel afhankelijk ook van Rusland. Dit is wel een grappige en past in de week waarin de Vlaams Nationale Feestdag valt. Zoals we weten hebben Vlaams Belangers en een deel van de N-VA-aanhang haast letterlijk het scheid aan de Belgische driekleur. Maar des te meer geilen ze op de meestal ook nog foute Vlaamse leeuwenvlag. Nu ergert de partij zich aan dat er tijdens het feest van de Vlaamse gemeenschap geen Vlaamse vlaggen wapperen op de openbare gebouwen in Deurne, iets wat bij wet verplicht zou zijn. En Deurne is uitgerekend ook nog eens de gemeente waar de separatistische burgemeester De Wever woont. De voorzitter van Vlaamse Belang van Deurne doet elk jaar zijn ronde op 11 juli om te zien of de vlaggen er hangen. En zijn ergernis is groot. Het gaat van kwaad naar erger. Er hangt geen vlag aan de bibliotheek, er hangt niets aan de scholen, niets aan de brandweerkazerne, zegt hij. Alleen aan het districtshuis hangt er een. Om dit misdrijf aan te klagen, gaat hij dan ook een klacht indienen bij de gouverneur. Dergelijke principes zijn heilig voor de man. Dat er verder niets marcheert, kan hem aan zijn reet roesten. Tot slot wil ik ter overwege ook voor onze eigen redactie dit nog even meegeven. Onder de titel De Universiteit brandt in elke betekenis van het woord heeft muziekfilosoof Marlies de Munk haar bedenkingen bij een petitie die ze uiteindelijk wel ondertekende. Die petitie was een protest tegen de beslissing van de rector van de Universiteit Antwerpen om twee medewerkers te schorsen naar aanleiding van een gesprek dat onopzettelijk werd opgenomen en zonder toestemming werd verspreid op sociale media. Met wat ik heb vernomen over dat gesprek kan ik alleen maar zeggen dat ik het niet eens ben met wat er gezegd werd. Dat zegt ook Marlies de Munk. Ik wil het hebben over waarom ze de petitie uiteindelijk toch tekende. Naast de flagrant geschonden privacy is het volgens de Munk verontrustend dat zo'n persoonlijke conversatie kan leiden tot een schorsing. Het gevolg van de sanctie, schrijft ze, is wel dat niemand zich op de universiteit nog veilig kan voelen om van gedachten te wisselen over gevoelige thema's. De angst om afgeluisterd en verklikt te worden is plots niet meer zo irrationeel. Zo wordt opnieuw de intellectuele vrijheid ingeperkt. Verder citeer ik letterlijk uit haar opinie: Waarom heb ik dan toch getwijfeld om die petitie te ondertekenen? En waarom twijfelen vele andere collega's om hun nek uit te steken? Ik vermoed dat voor velen hetzelfde geldt. Uit angst om geassocieerd te worden met bepaalde andere ondertekenaars die bekend staan als erg conservatief of politiek incorrect. Dan word je mogelijk guilty by association. Wat op het spel staat is niet het onderwerp van de petitie zelf, maar de eigen positionering binnen een steeds meer polariserend ideologisch veld. Daarbij spelen twee overwegingen. Ten eerste de angst om gerecupereerd te worden door een kamp waar je je niet thuis voelt en ten tweede de angst om geëxcommuniceerd te worden door het kamp waartoe je denkt te moeten behoren. Het lijkt erop dat het publieke debat naar Amerikaans model wegzakt in een simplistische ideologische tweedeling. Een nieuwe verzuiling waarbij je als burger over alles moet denken en spreken volgens de ideologische lijn van je eigen kamp. Dat is een verstikkende opstelling die het vrije spreken enorm onder druk zet en elke vorm van nuance of kritische bevraging in de kiem smoort. In zo'n klimaat is het moeilijk om onderwerpen en vraagstukken op zichzelf te beoordelen. Om argumenten te wikken en te wegen op basis van hun zinvolheid en overtuigingskracht en niet op basis van wie ze gebruikt. Tot zover Marlies de Munk. Daar mag best eens een ideologisch boompje over opgezet worden. Maar verder was er natuurlijk ook nog het gekrakeel over de geluidshinder van Zaventem. Dat stopt ook nooit. De ellende in Wallonië na de waterramp van een jaar geleden en daarbovenop een overheid die te weinig doet en verzekeringsmaatschappijen die dwars liggen. En over Uber dat privédetectives inzette, huiszoekingen saboteerde en belangrijke en minder belangrijke politici voor zich liet lobbyen, zoals de liberale oud-eurocommissaris Nelly Kroes, ook bekend als IJzeren Nelly, in ruil voor het voorzitterschap van de beleidsadviesraad van het bedrijf in 2016 na het beëindigen van haar mandaat als eurocommissaris. En voormalig Brussels minister voor mobiliteit Pascal Smet van Vooruit, mogelijk in ruil voor iets meer intieme zaken met de toenmalige CEO. En de huidige Franse president Macron, en hier is sprake van een geheime deal. De belasting op de overwinst van energiebedrijven beroert de politieke gemoederen, enzovoorts enzoverder. U hoort er zonder twijfel binnenkort meer over. En zeker ook over opperdrekspuiter Dries van Langenhoven, die eindelijk dan toch wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Wat natuurlijk nog niet wil zeggen dat hij ook schuldig zal bevonden worden. We eindigen met een nummer dat van Langenhoven op het lijf geschreven is. I Wanna Be a Fascist Pig van Suicidal Tendencies. Tot volgende week voor meer breaking news en aangepaste commentaren.